Ik zal proberen u weer mee te nemen naar Richteren, hoofdstuk 18. Richteren, hoofdstuk 18. De tweede helft van deze geschiedenis dus. Van de dagen wanneer er geen koning was in Israël, en in die dagen zocht de stam der Danieten voor zich een erfenis om te wonen. En die vond men ook, want er gingen 5 mannen namens de Danieten op zoek naar het noorden. En en passant, dat wil zeggen bij het passeren, kwamen zij, je zou bijna zeggen, zij moesten door Samaria gaan, maar het heette toen nog niet zo. Maar dat was het natuurlijk wel, hè? Juist, zo je ziet. Ik zal er misschien weer de hele avond over praten en nou weer allerlei andere dingen doen. Maar goed. Zij gingen dus inderdaad door Samaria, dat wil zeggen over het gebergte van Efraïm. En zij vonden dus ook inderdaad deze Micha onderweg en zijn priester, namelijk de Leviet uit Juda, die in Efraïm priester was. Zo was dat. En die deelde hen mee dat de weg waarop ze waren was goed, was een weg van de Heer. Dus gingen ze verder en kwamen in Laïs. Dat bleek een leeuw te zijn, want Laïs was een leeuw. Zij vonden daar een volk zoals beschreven in vers 7. Toen gingen die 5 mannen heen en kwamen te Laïs en ze zagen het volk, het welk in dezelfde midden was. Een volk in de leeuw dus eigenlijk. Het zou een bijenvolk geweest kunnen zijn dus, hè? Volgens het voorgaande verhaal. Zijnde gelegen in zekerheid naar de wijze der Sidoniërs, dat wil zeggen naar de betekenis van het woord Sidon, niet naar de betekenis van de plaats en de inwoners van Sidon, maar naar de betekenis van het woord Sidon, want Sidon betekent immers dat men afwachtend ligt, precies trouwens zoals een leeuw dat gewend is te doen. En dat is dan weer de beschrijving natuurlijk van de gemeente in onze dagen, waarbij wij rust gevonden hebben en inderdaad wachten op de toekomst. Van de gemeente wordt later ook gezegd, terwijl gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, kortom, omdat u bent blijven wachten, omdat ik het gezegd had, terwijl gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zal ik ook u bewaren uit de uren der verzoeking. Daar hoeven we dus ook al niet zelf voor te zorgen, dat doet de Heer ook. Maar dat staat natuurlijk ook in andere schriftplaatsen. Toe maar, dus gaan we verder. Daar was geen erfheer of wie dan ook om enige zaak schande aan te doen in dat land. Dat staat dus in vers 4. En ze waren verre van de Sidoniërs zelf, want daar hadden ze niets mee te maken. En ze hadden niets te maken met enige mens. Ze waren afgezonderd van de mensheid. En dat is precies ook inderdaad de beschrijving van de gemeente. Die 5 man ontdekten dat. Ik denk wel eens, dat zijn die 5 mannen van, dat heb ik geloof vanmorgen gezegd, dat zijn die 5 mannen van de Samaritaanse vrouw, dus dat moet haast wel. Kortom, dat betekent dat er ooit onder het oude verbond mensen geweest zijn die inderdaad gelovig waren en de genade van God vonden. Ze waren op zoek, maar vonden dat is 5 natuurlijk. En wat vonden ze? Ze vonden inderdaad in het Oude Testament, vonden ze verborgen de roeping van ook zelfs de gemeente in onze dagen, want daar komt het op neer. Dat kun je vinden. En als ik het kan vinden, dan konden zij het ook. Ik bedoel, dat zit erin. En dus gingen ze terug naar huis, naar Zora en Esthaol. Dat weet u wel, die Melaatse vrouw die zwanger bleek te zijn. Maar dat hebben we vanmorgen besproken, dus daar ga ik nog niet verder op in. Hè. Nee, met dank aan zuster de koning, die heet zo. Dat kan ze ook niet helpen, maar dat was zo. En dat die wees mij op die plaats, namelijk toen ben ik daar maar verder op doorgegaan. Maar in ieder geval, ze gingen terug naar Zora en Esthaol, waar Simson het begin en het einde van zijn loopbaan had. Maar nadat hij daar het einde van zijn loopbaan had, gaan deze 5 op weg naar Dan. En ze gaan terug naar Zora en Esthaol en zeggen tegen die andere 600 man van Zora en Esthaol: gaan jullie met ons mee? Dan gaan we met z'n allen, trekken wij op naar het noorden daar, naar Dan, oftewel Laïs heette het dan toen nog. Dat is ongeveer hetzelfde als dat eerst verspieders uitgezonden worden naar Canaan. Die keren dan terug en zeggen, kom allemaal mee. Dat heeft ook iets te maken met 600.000, niet 600, maar 600.000 in dat geval, man die uit Egypte uittogen en die naar Canaan gingen. Het is altijd hetzelfde verhaal natuurlijk. Maar niettemin, het gebeurt zo, ze gaan onderweg. Hen wordt ook beloofd dat ze komen in een land waar een volk zorgeloos kan leven, want het volk wat dan leeft zorgeloos. En dat land verovert men ook, dat wil zeggen, men neemt het in bezit. En dat is ongeveer hetzelfde als het ontstaan van de gemeente van onze dagen, van onze bedeling, die een erfenis in bezit neemt die inderdaad in het Oude Testament al verborgen was. Maar het is wel een dubbel deel, want dan leefde al ergens westelijk van Juda, maar nu kregen ze een erfenis bovendien ook nog helemaal in het noorden, dus het werd inderdaad een dubbel deel. En dat is langzamerhand natuurlijk het bekende verhaal wat zich maar steeds herhaalt. Nou, dan waren wij ongeveer bij vers 11 dus, waar staat: toen reisden van daaruit het geslacht der Danieten van Zora en van Estaol, 600 man, aangegord met krijgswapenen. Die krijgswapenen, dat is gewoon de wapenrusting uit Efeze 6, maar die kent u hopelijk al. Toch? Dat is het, ja. Goed. En dan gaan ze dus op weg en ze togen op en legerden zich bij Kirjat Jearim in Juda. Dus onderweg kamperen ze een keer, nog in Juda. Wel, als ze vanuit Dan in het westen al een keer in Juda kamperen, moeten ze daarna onderweg nog wel een paar keer gekampeerd hebben. Als ik dat zo op de kaart eens bekijk, want dat La is dan wat Dan, dat ligt heel ver in het noorden. En Juda is eigenlijk vlak in de buurt, want dat oude gebied in het westen van Dan grenst aan dat van Juda. En Zora en Estaol liggen zelfs op de grens van Dan en Juda. Dus ze moeten nog wel vaker gekampeerd hebben, maar dat wordt niet vermeld. Deze keer wel. Waarom? Omdat het van belang is niet voor de geschiedenis en niet voor de feiten, maar voor de historische, voor de typologische betekenis. En zo zit de Bijbelse geschiedenis in elkaar. Dus ze legden zich in Kirjat Jearim, waarover zo dadelijk meer. Daarom noemden ze deze plaats Machane Dan, tot op deze dag. Want Machane, dat betekent zoveel als een kampeerplaats, dan wel een camping in het Engels. En dus een kampeerplaats van Dan, de plek waar Dan gekampeerd heeft, of gelegerd was, ooit. Waarna wij ons afvragen wat Kirjat Jearim is, en dat is een verbazingwekkend verhaal eigenlijk. Dat is een zeer verbazingwekkend verhaal, ja, een heel mooie. Dat verhaal van Kirjat Jearim, dat ontstaat namelijk in Jozua. Daar ontstaat het, later wordt het nog een paar maal genoemd natuurlijk. En Kirjat Jearim is bovendien bekend onder andere namen, maar die komen we onderweg vanzelf wel tegen. Maar het aardige is dat Kirjat Jearim het eerst genoemd wordt in Jozua 9, waar we weer zo'n geschiedenis vinden die door de heren ethici uiteraard veroordeeld wordt. Want, zegt men, Jozua en Israël maakten daar een grote fout. Want ze deden iets wat de Heere verboden had, hoewel ze het niet wisten. Ja, dat is waar. In Jozua 9. Want daar sloot Jozua namens Israël een verbond met de zogenaamde Gibeonieten. Dat wil zeggen, zo werden ze genaamd. Hè? Dat waren ze natuurlijk ook, maar goed. Met de Gibeonieten. Maar de Gibeonieten kwamen niet alleen met Gibeon, kwamen niet alleen uit Gibeon, maar ook uit nog enige andere steden, zoals later bleek. En die steden worden dan ook genoemd in vers 17. Waar staat: want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij ten derde dagen, maar als we de voorgaande versen gelezen hadden, hadden we dat zelf kunnen bedenken. Ten derde dagen natuurlijk. Kwamen zij in hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, daarom heten ze ook Gibeonieten. Maar ook Gefira en Beeroth en Kirjat Jearim. Dus Kirjat Jearim is de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt hier, voor zover ik weet. Kirjat Jearim is een stad van de Gibeonieten. En dan staat er: en de kinderen Israël sloegen ze niet, deze Gibeonieten, omdat de oversten der vergadering hun gezworen hadden bij de Heere, de God Israëls. Daarom murmureerde de ganse vergadering tegen de oversten. Dat wil zeggen, het volk was het er eigenlijk niet mee eens. Maar het verhaal kent u hopelijk, hoewel het niet een bekend verhaal is, geloof ik. Het verhaal is namelijk vanaf vers 1. Waar Jericho was ingenomen door Jozua en Israël. En Ai was ingenomen, en toen zeiden de Gibeonieten, die zeiden Ai, heel goed, er zijn mensen die het goed volgen, die zeiden, die mijn gedachten in ieder geval volgen, die zeiden Ai, Nou wordt het penibel. Dus zij verzonnen een list. Zij verzinnen een list, Tompoes. U ziet, ik heb een literaire werking. Verzin een list. En dat deden ze ook. Zij verzonnen een list. Er staat namelijk geschieden toen dit hoorden al de koningen, dus vers 1 van hoofdstuk 9, die aan deze zijde van de Jordaan waren op het gebergte in de laagte en alle havens de grote zee tegenover Libanon, de het in de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten, de Jebusieten. Zo vergaderden zij zich samen, er ontstaat er een politieke topconferentie, om tegen Jozua en tegen Israël te krijgen. Eenmoediglijk. Als er gevaar ontstaat, worden de andere volken ineens allemaal eensgezind. Als je dus volkeren aan elkaar weer binden, heren politici, dan moet je een dreigement voor hen vormen. Dan worden ze één. Dat is gevaarlijk. Nou goed. Dan staat er, als de inwoners van vers 3 van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en met Ai gedaan had, zo handelden zij ook politiek, arglistiglijk, en gingen heen en veinsden zich gezanten te zijn, en ze namen al de zakken op hun ezels. En oude, het zullen dus ook oude ezels geweest zijn, denk ik altijd. En oude en gescheurde en samengebonden leren wijnzakken. Ook oude en bevlekte schoenen aan hun voeten. En ze hadden oude klederen aan. En al het brood dat ze op hun reizen hadden, was droog en beschimmeld. En toen gingen ze op stap. En de mensen die achterbleven zeiden toen, goede reis. Nou, ga op reis en ik neem mee. Hè? Dat is een imperiaal op het dak van het busje. Nou ja, goed. En zo naar... Waar gingen ze ook naartoe? Woepertal. Naar Woepertal. Goed dan. Al die oude zoren naar Woepertal. Goed, op de camping staan. Hoe was het ook weer? Omdat ze de conferentie zelf de kamers niet betalen konden. Zo was het toch? Nou goed. Dat was ook een oude al, dus deze. Ook met zo'n baard. Dus, net... zijn net Gibeonieten. Ja, hij woepert nog steeds. Nou, dan staat er vervolgens vers 6. En dat wil zeggen, deze mensen vermomden zich alsof ze een hele lange reis achter de rug hadden en al heel oud waren. Dat waren ze niet, maar het leek wel zo. Of waren ze het wel, maar... nou ja, goed... Ze zagen er toch zo uit. Laten we het daar eerst even op houden. Dan gaan we verder. En ze gingen tot Jozua in het leger, in het kamp namelijk, het hoofdkwartier. Te Gilgal, want daar is het hoofdkwartier. Zo hoort het ook eigenlijk voor het volk van God, want Gilgal spreekt over wedergeboorte. Daar was men de Jordaan doorgegaan. Gilgal is wedergeboorte. En van daaruit wordt vanuit het wedergeboorte, op grond van Gilgal, op grond van wedergeboorte, wordt het beloofde land, de erfenis dus, in bezit genomen. Zo hoort het. Als je vanuit een andere plaats dat doet, komt er niks van terecht. Makkelijk, hè? Nee, vanuit Lunteren lukt het niet, maar vanuit Gilgal wel. Nee, vanuit Rome ook niet. Nou, toen daar staat er, en ze gingen tot Jozua en het leger te Gilgal en zeiden tot hem en tot de mannen van Israël, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. En terwijl u dat leest, zou u eens moeten denken aan Esau... en Jacob, waarbij Jacob vermomd was, zodanig dat hij eruit zag als Esau. Hij zag er ouder uit dan hij, naar onze begrippen althans, was. Maar hij kreeg wel de oudste zegen mee, dus die ouderdom werd erkend. Heb je dat? Nou hebben we hier Gibeonieten, dat zijn dus helemaal geen Israëlieten. En die zien er ouder uit dan zij lijken, maar hun ouderdom wordt wel erkend. Waar gaat het dus om? Waar ging het in het geval van Jacob en Esau om? Om de eerstgeboortezegen. Dus het was opdat Jacob de eerstgeboortezegen zou verkrijgen. Waarom doen deze Gibeonieten dit? Opdat zij, typologie, hè? Parallellen zijn dat altijd, hè? Opdat zij dus de eerstgeboortezegen zouden verkrijgen. En waar zijn ze dus een beeld van? Van de gemeente. Heel goed. Makkelijk, hè? Nou, ja, die sluiten een verbond met Israël. Dat klopt, want de gemeente heeft de zegeningen ontvangen van Israël. Deelt de zegeningen van Israël. Efeze zegt het ook. De heidenen, dat wil zeggen de gelovige heidenen uiteraard, zijn mede-erfgenamen van dezelfde beloften enzovoorts. En mede-deelgenoten der beloften die God gedaan heeft in Christus enzovoorts. Door het evangelie van Paulus. En zo. Waarbij heidenen medegebouwd worden samen met de gelovigen uit de Joden of uit Israël op hetzelfde fundament tot een woonstede Gods in de geest. En dan zie je de bedoeling, want deze Gibeonieten sluiten een verbond met Jozua, dat is eigenlijk Jezus gewoon, hè. Maar ze sluiten een verbond met Israël dan, zullen we maar zeggen, en worden dus inderdaad in Israël opgenomen, krijgen deel aan de zegeningen van Israël, want ze zagen er zo oud uit. Waren ze ook ouder? Nou, als het over de gemeente gaat, kun je van de gemeente zeggen, die is jonger, want die is later ontstaan dan Israël. Want Israël is ontstaan door Mozes en de gemeente is ontstaan door Christus. Er zitten dus wel een paar jaar tussen. Maar in werkelijkheid, van Gods kant uitgezien, niet naar menselijke kant, want die zien het anders. Maar van Gods kant uitgezien is de gemeente ouder dan Israël, omdat de roeping van de gemeente vast ligt in de roeping van Christus. De roeping van Christus is namelijk de roeping van Christus inclusief de gemeente. Is namelijk de roeping van het hoofd en het lichaam als één geheel. Daarom zei diezelfde Efezebrief die ik net uit hoofdstuk 3 citeerde, en uit hoofdstuk 2 trouwens, die zegt in hoofdstuk 1, dat wij gelovigen, wij gemeente dus, zijn uitverkoren van de grondlegging, dat wil zeggen van de nederwerping der wereld. En dus ouder dan Israël. Zo wordt het gezien, zo moet men het zien. Dus gaan we weer verder. Zij kwamen dus, zeiden tot de mannen van Israël in vers 6, wij zijn gekomen uit een ver land, zo maak nu een verbond met ons. En dat is inderdaad precies wat er gebeurd is. Er wordt een verbond gesloten met deze Gibeonieten. En achteraf blijkt dan inderdaad dat ze toch eigenlijk van oorsprong helemaal niet Israël zijn. Maar het verbond wat met hen gesloten is, wordt wel degelijk gerespecteerd. Er staat ook dan inderdaad, vers 15, en Jozua maakte vrede met hen en hij maakte verbond met hen dat hij hen bij het leven behouden zouden. En de oversten der vergadering zwoeren hun. En het geschiedde ten einde van 3 dagen, want de 3 dagen leidden tot de dood en opstanding van Christus. En sindsdien is de gemeente ontstaan immers. Dus het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat zij het verbond met hen gemaakt hadden. Dat moet het nieuwe verbond zijn. Noem nou eens een verbond wat ontstaat na 3 dagen. Dat is in eerste plaats het verbond waarvan wij deel uitmaken uiteraard. Het nieuwe verbond. Dus vers 16 is dat, hè. En dan staat er, en het geschiedde ten einde van 3 dagen nadat ze het verbond met hen gemaakt hadden, zo hoorden zij dat ze hun naburen waren en dat ze in het midden van hen waren wonende. En als je dan bedenkt dat de gemeente in zekere zin niet bestaat uit heidenen die tot geloof zijn gekomen, maar meer speciaal bestaat uit de 10 stammen, althans het overblijfsel ervan dat tot geloof is gekomen, dan begrijpt u waarom het inderdaad toch gewoon deel uitmaakt van Israël. En daar hebben we het natuurlijk van de week al een poosje over. De Joden wisten het niet, maar Israël, maar het blijkt wel zo te zijn. En dat is hier ook zo. De Joden weten het niet, die denken ook dat wij vijanden zijn. Maar we zijn het niet, integendeel. We maken deel uit van hetzelfde volk. Dan te bedenken dat er minstens al 2000 jaar, zolang het christendom in bijbelzin bestaat, dat er zo lang al vijandschap is tussen jodendom en christendom, terwijl zal blijken dat het gewoon Juda en Ephraim zijn. Oftewel de 2 in de 10 stammen. Dan wel het overblijfsel daaruit. Nou, nauwkeuriger zal ik het nu niet zeggen. Dus we gaan verder. Zij waren in het midden van hun wonenden, gebouwd op hetzelfde fundament, een deel hebben aan hetzelfde verband en aan dezelfde belofte enzovoorts. Ik meen trouwens dat ik het van de week al gelezen heb, als ik me goed herinner, uit Efeze 2, of is dat niet zo? Dat gij die eertijds heidenen waart, naar het vlees, dat gij vreemd waart, vreemd, zonder God in de wereld, zonder Christus enzovoort, vreemd van de burgerschap Israëls, een vreemdeling van de verbonden der belofte, dat gij nabij gebracht zijt, enzovoort. Heb ik gelezen, volgens mij. Goed. Nou, dan ga ik nu verder. Vers 17, want toen de kinderen Israëls voorttogen, zo kwamen zij, op die 3e dag dus, aan hun steden, en tot die steden wordt gerekend Kiriat Jearim. En inderdaad, deze steden maken later natuurlijk deel uit van Israël. En die stad komen we dus ook later weer tegen. Nou, dan ga ik even verder. Kom ik terecht namelijk in Jozua 15, waar dezelfde stad weer genoemd wordt. Jozua 15, vers 9, waar het land immers verdeeld wordt onder de stammen van Israël. Daar staat in vers 9. Daarna zal deze landpalen strekken van de hoogte des bergs tot aan de waterfontein Neftoa en uitgaan tot de steden van het gebergte Efron. Dat heeft ook iets met vrucht te maken, Efron, net als Efraim. Maar goed, verder zal deze landpalen strekken naar Baala, afgeleid van het woord Baal, wat eigenlijk gewoon heer betekent. Daarom ook soms de aanduiding is van een afgod, maar soms ook de aanduiding is van Jehovah zelf. Dat kan, want dat betekent heer. Dus verder zal deze landpalen strekken naar Baala. Deze is Kiryat Jearim. Dus Baala is een andere naam voor Kiryat Jearim. Het is dezelfde naam. En hier dus, in hoofdstuk 15 van Jozua, wordt deze stad toegewezen aan het gebied van Juda. Dus het wordt inderdaad een Joodse stad. Kiryat Jearim was dus der Gibeonieten, maar het werd een Joodse stad. Het was dus van een heidens volk, maar het werd nu toch Joods. Je kreeg deel aan de zegeningen der Joden. Daarna in vers 60 van ditzelfde hoofdstuk wordt weer een opsomming gegeven van de steden van Juda, waar gezegd wordt in vers 60, Kiryat Baal, die is Kiryat Jearim. Dus dan heb je al drie namen, Baala of Kiryat Baal, oftewel Kiryat Jearim. Het leuke is dat het in vers 60 één is van twee steden. Dat betekent verder niet zoveel, maar je denkt dan meteen, dan zal het wel weer het dubbele deel van Efraïm zijn enzovoort. Maar goed, dat kun je daar natuurlijk moeilijk op baseren. Hè? Maar goed, ik wijs er dus alleen maar op. Maar het is een stad van Juda geworden, maar daar zijn we nog niet mee klaar, want in Jozua 18 wordt vanaf vers 11 het erfdeel van de stam van Benjamin, het andere kleine stammetje van het tweestammenrijk, wordt daar beschreven. En dan staat er in vers 14, en die landpalen strekt en keert zich om naar de westhoek zuidwaarts van de berg die tegenover Beth Horon zuidwaarts is, en haar uitgangen zijn aan Kiryat Baal, te zaadjes welke is Kiryat Jearim, een stad der kinderen van Juda. Dit is de hoek, oftewel rand, want dat is hetzelfde als een hoek, rand. Dit is de hoek ten westen, zodat Kiryat Jearim oorspronkelijk was van de Gibeonieten, maar daarna kwam het te liggen op de grens van het gebied tussen Juda en Benjamin en hoorden het dus min of meer bij allebei. En dat is ook wel leuk, want Juda maakte tot Joods, maar bij Benjamin wil zeggen het heeft te maken met het gelovig overblijfsel. Daar hebben we het nog niet uitgebreid over gehad, maar dat is dan toch zo. Weet u nou even wat anders. Weet u wat ook lag op de grens van Juda en Benjamin? Ik bedoel niet eens een stad zozeer. Ik bedoel het nog kleiner.
De tempel,
ja, precies. De tempel. De zaak is namelijk dat vanuit Benjamin, een strook land van Benjamin, als het ware als een soort schiereiland uitstak in het land van Juda. En dat reikte precies tot op de Moria. Dat wil zeggen dat de tempel in Jeruzalem natuurlijk stond in de stad van Juda, dat wil zeggen Jeruzalem, maar niettemin tegelijkertijd ook op het gebied van Benjamin. Dus zo'n beetje als dat je in West-Berlijn bent, dat heet West-Berlijn, maar het ligt midden in Oost-Duitsland overigens. Maar via een lange strook land is het dan toch verbonden met West-Duitsland en daarom wordt het als West-Duitse stad beschouwd. Nou, zo was het dus ongeveer dan, op die manier ook zo, dat de tempel stond op het gebied van zowel Juda als Benjamin, en dus feitelijk op de grens daarvan. Daar was de tempel, omdat de tempel is vervolgens weer een beeld van de gemeente, die is uit Juda, maar uit Juda, want officieel is het dan het gelovig overblijfsel daaruit, en daar is Benjamin een beeld van. Niet van de Joden, maar alleen van de gelovige Joden. En Benjamin, ik zeg het nog een keer, Benjamin is een beeld van de gelovigen uit de Joden. Het overblijfsel daaruit. Nou, daar laat ik het voorlopig bij. Dan kom je terecht, vervolgens, pas weer in Richteren, waar Kiryat Jearim genoemd wordt. daar komen we net vandaan. En maar vandaag ga ik dus even verder naar waar het nog meer genoemd wordt. Dat is in 1 Samuel 6. En dan kom ik langzamerhand weer op bekend terrein. 1 Samuel 6. Want dat is een geschiedenis van de terugkeer van de ark. De ark des verbonds dus, naar Jeruzalem. Als ik me nou goed herinner, want het was iets voor mijn tijd natuurlijk, maar als ik me nou goed herinner, kwam de ark te staan oorspronkelijk in Bethel. Dat was natuurlijk zo gek niet, want er stond al een opgericht teken toen men in Kanaan aankwam. En vandaar is hij op verschillende plaatsen gestaan. Maar een van die plaatsen was Kiriat Jearim, want daar kwam hij terecht nadat de ark was weggevoerd geweest door de Filistijnen. En nadat hij dus in de tempel van Dagon had gestaan en nog op een paar plaatsen waar allerlei rampspoed de Filistijnen overkwam. Leuk, hè? Zullen we het zeggen tegen de Joden? Ze lasten van de Palestijnen, dan moeten ze de ark er eens heen sturen. Die hebben ze niet. Dat is een beeld van Christus. De opgewekte, de Messias, de Heere Jezus Christus. De overwinnaar. Maar die hebben ze niet, dus het werkt zo niet. Maar goed, in die dagen ging het dus wel zo. En toen de Filistijnen die ark kwijt moesten omdat hij zo over rampspoed bracht, toen riepen zij de inwoners van Kiriat Jearim, die werden gewaarschuwd en die haalden dus de ark op vervolgens. Zodat vervolgens die ark daar lange tijd gestaan heeft. Ik meen 20 jaar, ik weet niet of het er hierbij staat, maar dat zullen we zo zien. Dat is namelijk 1 Samuel 6, vers 21... Waar staat, zo zonden zij, namelijk de Filistijnen, boden tot de inwoners van Kiriat Jearim, zeggende, de Filistijnen hebben de ark des Heren wedergebracht, komt af, haalt ze opwaarts tot u. Dat betekent zoveel, u kunt ze hier komen afhalen. En dan 7 vers 1 uiteraard. Toen kwamen de mannen van Kiriat Jearim en haalden de ark des Heren op en brachten ze in het huis van Abinadab, op de heuvel, en zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. Is dat verbazingwekkend of niet? Ja, in Kiriat Jearim kwam de ark te staan, in het huis van Abinadab, op een heuvel, maar daar hoort die ark nou eenmaal, vanwege de verhoging natuurlijk, hè. Later op de berg Moria uiteraard. Maar dan staat er, en ze heiligden zijn zoon Eleazar. En Eleazar is de zoon van, roept u maar, Eleazar is het meest bekend als de zoon van Aaron. Dat was Eleazar, de tweede hoge priester. En de tweede hoge priester is een beeld van het tweede hoge priesterschap. Namelijk dat van Christus na de ordening van Melchizedek. Die bij nader inzien ook wat ouder bleek te zijn dan die van Aaron. Dat is het verhaal van de Gibeonieten dus weer. Maar hij staat hier ook in de stad van de Gibeonieten. Zie je dat al die verhalen in elkaar steken? Eerst verschijnt Melchizedek, pas dan verschijnt Levi en Aaron. En Aaron is het eerste priesterschap wat geïnstalleerd wordt. Maar later wordt gezegd, denk erom, Melchizedek was er al eerder. Maar Melchizedek blijkt te zijn Christus zelf, die als hoge priester eigenlijk pas later verschijnt weer dan Levi. Maar hij mag dan later verschenen zijn, hij was eigenlijk al eerder. En zo is het met de Gibeonieten, die kwamen later, maar ze waren toch al ouder en eerder. En zo is het dus met Eleazar ook, hij was de zoon van Aaron, maar hij is een beeld van het oudere priesterschap, namelijk dat van Melchizedek, of althans het eerder genoemde priesterschap, maar dat van Melchizedek, en daar gaat het maar om. Hier is Eleazar de zoon van deze Abinadab. In andere gevallen is Eleazar de zoon van Aaron. En in nog ander geval is Eleazar, uitgesproken als Eliezer in het Nederlands, de zoon van Abraham. De knecht van Abraham, Eliezer. En Abraham zegt, dat is mijn zoon, want hij had toen nog geen kinderen in Genesis 15. En het duidt allemaal op hetzelfde, want als Eliezer de zoon is van Abraham, dan staat hij in dezelfde positie als waarin later Isaac stond. En Isaac is inderdaad weer een type van Christus, en zo is het verhaal ook weer rond. Het ware zaad van Abraham is Christus. En of hij dan Eliezer heet of Isaac, maakt dan verder niks uit. Spreek over precies dezelfde dingen. Het leuke daarvan is nog dat wij later diezelfde Eliezer tegenkomen, blijkbaar. Maar dan wordt hij niet eens meer bij naam genoemd, want dan is hij verborgen. Dan heet hij gewoon de knecht van Abraham. En dan moet hij een vrouw zoeken voor Isaac, want die doet dat zelf niet. Maar we weten natuurlijk allemaal dat hij dat zelf had moeten doen. En dat doet hij dan ook eigenlijk, maar hij heet dan gewoon weer anders.
Hoe ligt dat niet hetzelfde type als Vader, Zoon, Heilige Geest?
Het is, dat is het eigenlijk ook, maar dan meestal toch anders dan de meeste mensen dat dan zo opvatten. De gedachte namelijk is dat de zoon van Abraham is natuurlijk uiteindelijk Christus. Maar als die niet meer bij name genoemd wordt, dan is het de verborgen Christus. En die kennen we als hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar die kennen we ook als Heilige Geest. Want, laat ik u dat nou maar weer eens een keer glashard dan vertellen. De Heilige Geest, zoals we die kennen, zoals die is uitgestort, zoals die in ons woont enzovoorts, is niemand anders dan de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. De hoge priester namelijk die ingegaan is in het heiligdom, die in het binnenst heiligdom is, en omdat hij in het binnenste is, heet hij dus geest. Want dat is altijd zo met geest. Dat is in het binnenste. Dat is niet wat naar buiten treedt, maar dat is wat naar binnen is. Het is volstrekt hetzelfde. En het is ook weer volstrekt hetzelfde als het hoofd van het lichaam in de Efezebrief. Het zijn verschillende manieren om dezelfde waarheid naar voren te brengen, maar het is volstrekt hetzelfde. Nou, heb je dat nou? Dus je krijgt eerst de zoon van Abraham, die heet Eliezer. Die treedt er nog op, die Damaskener enzovoorts, daar ga ik maar niet verder op in. Maar in tweede instantie treedt hij weer op. Nou, zijn naam er niet meer, maar dan weten we wie hij is. Dat is een beeld van de Christus die zich verbergt enzovoorts. En die wordt op reis gestuurd, die verdwijnt dus ook. En die komt later terug met een vrouw voor Isaac. En dus vragen, waarom moet de knecht een vrouw zoeken voor Isaac? Nou, dus gewoon, die knecht is de zoon en Isaac is ook de zoon. Het is eigenlijk hetzelfde, maar het is eigenlijk dezelfde, maar in twee verschillende hoedanigheden. De een is de zoon die zich verbergt, de ander is de zoon die zich openbaart. Het zijn twee kanten van dezelfde, Messias uiteraard. Wat je dus moet onthouden is dus, dan kun je dus ook weer zeggen, Eliezer die later die vrouw moet zoeken van Isaac, die ze dus verbergt, is dan weer dezelfde, daar gaan we weer, is dan weer dezelfde als Ploni Almoni, de broer van Boas. Ja, als u het niet begrijpt, vergeet u het dan alsjeblieft. Maar het is erg nuttig om te proberen het toch te begrijpen bij gelegenheid. Goed. Ja. Dan weet je meteen waarom die zoon van Aaron Isaac altijd bij het water was. Ja. Want de waterman is namelijk de geest. En Ploni Almoni, de broer van Boas, zulk een is ook de waterman met de kruik water op zijn nek. En dat is ook de geest. Ik weet, want dat begrijpt lang niet iedereen van u, maar ik ga er nou echt niet dieper op in. Pas het maar in, mocht u de verhalen kennen. Goed, nou dan gaan we weer hier verder. De gedachte is dus, de heilige Eliazar, zijn zoon Eliazar. Maar dat zou ook de zoon van Aaron hebben kunnen zijn. Dat is hij natuurlijk niet, maar typologisch is hij dat wel. De zoon van de hoge priester heet Eliazar en die zoon is uiteraard de tweede hoge priester, oftewel het tweede hoge priesterschap, met het eerstgeboorterecht omdat het toch ouder was, namelijk dat van Christus, het hoge priesterschap van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. Bovendien heb ik al vaker gezegd, de zoon is de volgende generatie, dus eigenlijk degene die uit de dood opstaat en van Christus staat dat hij hoge priester is geworden vanwege zijn opstanding en vanwege de kracht des onvergankelijke levens. Het is volstrekt hetzelfde. Eliazar, dus een Eliazar die hier de ark des Heren bewaarde. En zo blijft de ark dus staan inderdaad in Kiriat Jearim een tijd lang. En het zal duidelijk zijn dat dat inderdaad van alles te maken heeft met de gemeente, met het bewaren van deze dingen, in ieder geval buiten Israël. Ik moet u meteen waarschuwen, anders krijg ik trouwens toch later weer vragen erover, gelukkig. Er zijn altijd mensen die heel goed dingen volgen. Moet hij namelijk waarschuwen. Het wil niet zeggen dat de periode van de ark in Kiriat Jearim in beeld is van de periode van de gemeente. Want ik heb u al vaker gewaarschuwd. Tijdrekening is het laatste wat je in de profetieën tegenkomt. Daar dus moet je heel voorzichtig mee zijn. Want het kan net zo goed betekenen dat het gaat om de gemeentelijke waarheden zoals die in het Oude Testament al verborgen waren. en die voor Israël als geheel niet toegankelijk waren. Dat wil zeggen, buiten de letterlijke toepassing van de wet en het hele Oude Testament vinden we de verborgen waarheid van de roeping van de gemeente in onze dagen. En dat kan het dus ook uitbeelden. Maar in beide omstandigheden beeldt het dus uit de roeping van de gemeente. Niet zozeer in een bepaalde tijd, maar in het algemeen het principe. Het principe van de roeping van de gemeente buiten Israël om. Want als ik het dan maar gewoon met eigen woorden zeg, ik geloof dus dat de situatie van Kiriat Jearim de uitbeelding is van de gemeentelijke waarheden van onze bedeling zoals die vermeld zijn in het Oude Testament. Of beter, zoals die verborgen zijn in het Oude Testament. Onder de oppervlakte van de schrift, zal ik dan maar zeggen. Via de typologie en eigenlijk op de manier waarop we er nou ook eigenlijk over spreken. Dat is het. En pas daarna, uit Kiriat Jearim, dat wil zeggen op grond van, want uit is hetzelfde als op grond van, heb ik u van de week ook al gezegd, uit Kiriat Jearim, oftewel op grond van het feit dat al deze waarheden omtrent de gemeente in het Oude Testament verborgen zijn, zullen ze ook tot stand komen. En dan gaan we weer verder. Wat gebeurt er dus? Men gaat de ark halen uit Kiriat Jearim. Hij wordt op een nieuwe wagen gezet, dat is het nieuwe verbond, en toen ging er wat fout. En de clou van het verhaal is dat we dat dus hadden kunnen weten, want Kiriat Jearim staat juist voor het feit dat het koningschap en het nieuwe verbond en het priesterschap van Christus enzovoort, dat het in de eerste plaats terecht zou komen bij de heiden of bij Efraïm, maar in ieder geval buiten het Jodendom of buiten Israël. Heb je dat? Omdat dat in het Oude Testament al opgesloten lag. Dat zit in Kiriat Jearim. En nu het zo over is, en de tijd van Kiriat Jearim vol is, de tijd van het Oude Testament vol is, de tijd van de Vader tevoren gesteld uit Galaten 4 vol is, want dat is volstrekt hetzelfde, toen zou dan de ark naar Jeruzalem moeten gaan, maar zie, zij struikelden, de ossen dan wel Israël, maar ook dat heb ik van de week al genoemd, hè. Ossen dan wel Juda, ze struikelden. En dus kwam er een onderbreking. En dat is werkelijk pas de tijd van de gemeente. De tijd namelijk dat de ark terecht kwam bij Obed-Edom. 3 maanden lang. Dat is de werkelijke onderbreking van de geschiedenis. Maar Kiriat Jearim is de voorzegging daarvan.
Dus dat is 20 voorafgaand
aan de 200. Ja, nou, ik ga liever op de getallen niet in, want als ik getallen moet uitleggen, neemt dat ontzettend veel tijd.
Maar is het zo?
Nou, nee, 20 heeft te maken met spreken in het algemeen, met het woord dat verschijnt. En de gedachte is dat in dat woord, in die 20, deze dingen dus opgesloten zitten. Ja. Dat is, ja, uitgebreider wil ik het niet zeggen en sneller kan ik het niet zeggen. Maar ik heb liever dan eventueel dat u het gewoon vergeet. Goed, ik hoop dat u dat begrepen hebt. Kiriat Jearim staat dus voor de in het Oude Testament verborgen gemeentelijke waarheden. En als het Oude Testament voorbij is, dan moet het gaan gebeuren. Kortom, dan moet de ark dus naar Jeruzalem, want hij hoort niet in Kiriat Jearim, hoort in Jeruzalem. Maar dan gaat er wat fout, dan komt hij bij Obed-Edom terecht. En dat is precies die verborgen, die verborgenheid zoals die in het Oude Testament gevonden kan worden. Nou. En dan zeg ik nog eens even wat, want er staat hier, zijn zoon Eleazar bewaarde de ark. Maar we hebben van de week gelezen dat die ark bij Abinadab en dus uit Kiriat Jearim werd opgehaald. En toen bleek er niet één zoon, namelijk Eleazar, te zijn. Leuk, hè, kan ik het weer aanvullen. Maar toen bleken er 2 zonen te zijn. Uzza en Ahio, en ik heb vroeger al, maar van de week dus ook gewoon gezegd, Uzza staat voor het koningschap, dus Ahio, wat broer betekent, staat dan voor het priesterschap. En het wordt hier weer bevestigd, want de zoon van Abinadab, die dus over de ark waakt en daarvoor zorgt, heet Eleazar. En Eleazar, dat vertel ik al sinds jaar en dag, is een type van het hoge priesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Eleazar verenigt dus als het ware in zich koningschap en priesterschap. En vandaar ook dat als men die ark gaat halen, dat is 20 jaar later natuurlijk, en het zullen jongere broers geweest zijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar als men de ark gaat halen, blijkt het niet 1 Eleazar te zijn, maar blijkt het 2 te zijn, waarbij de 1 het koningschap van Eleazar vertegenwoordigt en de andere het priesterschap. Dat klopt dus precies. En dan sterft de 1, weet je wel, Uzza. En dan hou je dus de broer over, ook al zo geheimzinnig, de broer, maar wie is het? Nou, die staat voor het priesterschap. Wie is het? Nou, het is Eliezer die als de knecht, en niet onder zijn eigen naam, maar als de knecht, weggestuurd wordt ter wille van Isaac, die dus een tijd later dan terugkeert enzovoorts. Dat verhaal is dat. Dus hier heet de zoon van Abinadab Eleazar, hij zorgt voor de ark. Later als de ark daar weggehaald wordt, blijkt Eleazar, de plaats van Eleazar te zijn ingenomen door 2 anderen, maar die zijn samen Eleazar. Dus dat weet hij nou ook. Mozes en Aaron is Melchizedek. En Uzza en Ahio samen is ook Melchizedek. Voegen dus nog maar eens een keer 2 getuigen aan toe aan het rijtje. Waar we van de week even aan begonnen waren. Goed, nou dat was 1 Samuel 7 dan. Waarna we terechtkomen nog even voor de goede orde in 2 Samuel 6. Maar dan vind je min of meer hetzelfde. 2 Samuel 6. Daar waren we, dacht ik, van de week al even. Waar staat in vers 2? En David maakte zich op, dat wil zeggen hij stond op. Een beeld van opstanding, uiteraard. En ging heen met al het volk dat bij hem was van Baal in Juda. En nou weten we wat het is. Baal in Juda, want Baalim of Baala was de naam van Kirjat Jearim of Baala Jearim, zo heet het dus ook. Hè? Het is dus gewoon Kirjat Jearim, alleen hier heet het dan Baal Juda. Dat maakt niet uit, het is dezelfde plek. En via de vergelijking van die schriftplaatsen vinden we dat. Hè? Om vandaar op te brengen de ark gods bij de welke de naam wordt aangeroepen. Zodat je maar weer ziet dat ook in die dagen de naam Jehovah werd aangeroepen. Er staat er ook achter de naam van Jehovah Zebaoth, de Heere der Heerscharen. Die namelijk op de ark woont tussen de Geruïm, inderdaad. Enzovoort, ze voerden de ark gods op een nieuwe wagen en haalden ze uit het huis van Abinadab. En dat worden dan Uzza en Ahio genoemd. Het wordt nog een keer vermeld, namelijk in... dacht ik tenminste, in 1 Kronieke. Ja, 1 Kronieke 13. Vers 5, David dan vergaderde gans Israël van enzovoorts. Hij vergaderde gans Israël, zullen we maar zeggen, om de ark gods te brengen van Kirjat Jearim. Dus in 2 Samuel 6 heette het Baalim Juda, maar hier heet het weer gewoon Kirjat Jearim, want het is echt dezelfde plaats. Staat het trouwens in het volgende vers, vers 6. Toen toog David op met de ganse Israël naar Baala, dat is Kirjat Jearim, het welk in Juda is, dat hij vandaar ophaalde de ark gods des Heren, die tussen de Gerubim woont, waar de naam wordt aangeroepen. Enzovoorts. Onder vermelding van Abinadab en zijn 2 zonen Uzza en Ahio. En dan wat er dan zogezegd verkeerd ging. Dus precies hetzelfde verhaal. En dan hebben we het nog een keer, dan kun je nagaan hoeveel nadruk erop gelegd wordt in het Oude Testament. Hè. Als die geschiedenissen zo vaak verteld worden, betekent het dat ze ook daadwerkelijk belangrijk zijn. En dan staat er in 2 Kronieken 1, waar Salomo gaat offeren, te Gibeon. Salomo, de zoon van David, maar dat is Christus uiteraard, de vredevorst, shalom. Salomo, vers 2 van 2 Kronieken 1, sprak tot het ganse Israël, dat waren inderdaad 12 stammen overigens, tot de overste der duizenden en der honderden en tot de richter en tot alle vorsten in gans Israël, de hoofden der vaderen. En ze gingen heen, Salomo en de ganse menigte met hem naar de hoogte die te Gibeon was, dat was dus van de Gibeonieten. Die lui met wie Jozua de verbond sloot, die lui die ouder uitzagen dan ze naar menselijke maatstaven waren. Type dus van de gemeente, daar zijn we weer, hè. Want daar was de tent der samenkomst Gods. Kortom, daar was de tabernakel. Die Mozes, de knecht des Heeren, in de woestijn gemaakt had. Want die hoogte van Gibeon, daar lag dus inderdaad Kiriat Jearim. Want ook de inwoners van Kiriat Jearim werden in Jozua aangeduid als Gibeonieten. Genoemd naar de belangrijkste stad uit de streek, zo zit het gewoon. Hè? Dus ze gingen naar Gibeon, waar de tent der samenkomst was. En dan staat in vers 4, maar de ark Gods, die was er al niet meer namelijk, de ark Gods had David van Kiriat Jearim opgebracht ter plaatse die David voor haar bereid had, want hij had voor haar een tent te Jeruzalem gespannen, enzovoorts. Maar dan vind je dus toch weer melding van diezelfde gebeurtenis, waarbij de ark uit Kiriat Jearim gebracht was naar Jeruzalem. Nou, dat was het dan. De enige andere keer dus dat Kiriat Jearim genoemd wordt, is dus in Richteren. Het kan zijn dat onder andere namen, onder een van die andere namen, nog elders genoemd wordt. Dat weet ik niet helemaal zeker. Dat is een hele puzzel om het uit te zoeken overigens. Maar in Richteren 18 staat dus dat deze inwoners van Dan, deze Danieten van Zora en Eshtaol, dat wat voortgebracht was door de Melaatse vrouw, om zo te zeggen. Zij togen op, een beeld dus van de gemeente, zij togen op en legerden zich bij Kiriat Jearim, zodat ze vanaf dat moment ook konden zeggen, toen ze bijvoorbeeld in Laïs aankwamen later, als ze daar gevraagd zouden hebben, waar komen jullie vandaan, hadden ze kunnen zeggen, wij zijn Gibeonieten. Want wij komen uit Gibeon en Kiriat Jearim en noem maar op. En daar gaat het ook om, want of het nou Danieten zijn die uit Dan wegtrekken naar het noorden, of ze komen uit Kiriat Jearim, het maakt niet uit. Of het zijn Gibeonieten, het maakt niet uit, het is altijd een beeld van de gemeente. In ieder geval, Kiriat Jearim staat dus voor de in het Oude Testament verborgen gemeentelijke waarheden. En als later de gemeente gebouwd wordt, gebeurt het op grond van wat in het Oude Testament vermeld staat. Laat het goed tot u doordringen. Het gebeurt op grond van wat in het Oude Testament werd aangekondigd. Dat mag dan niet aan de oppervlakte staan in het Oude Testament, maar het is er wel degelijk in verborgen, staat er ook. En dat is Kiriat Jearim. Nou, deze Danieten komen dus via Kiriat Jearim, vanuit Juda dus ook inderdaad, vanuit Jodendom kun je dus zeggen. En vandaar, vers 13, togen zij door naar het gebergte van Efraïm, oftewel via Samaria dus, hè, ze gingen ook weer door Samaria natuurlijk, en ze kwamen tot aan het huis van Micha, inderdaad. En toen antwoordden de vijf mannen, want die hebben nog steeds de leiding, toen antwoordden de vijf mannen die gegaan waren om het land van Laïs te verspieden en zeiden tot hun broederen, want die lui die kwamen er nou opnieuw langs in dezelfde richting. Hè? Die zeiden, kijk, hier zijn we ook geweest, weet je wel wat daar binnen is? Weet gij lieden ook dat in die huizen een efod is? Nee, dat wisten die vijf wel, want als je vijf bent dan ben je op de hoogte van verborgen dingen. Want vijf staat voor verborgen dingen. Heb ik u er vanmorgen niet bij verteld meer. Maar als je nou die allerhoogste kamer had uit die piramide, er zit een plafond op en dan denk je, dat is het dan, hè? Boven die geopende sarcofaag, weet je wel. Maar dan blijkt dat daarboven weer een holle ruimte zit en dan weer een plafond en dan weer een holle ruimte en weer een plafond enzovoorts. Er zitten namelijk nog vijf ruimte boven. Dienen verder toch niks. Maar er zitten gewoon vier of vijf ruimtes boven, zodat je dus inderdaad vijf kamers hebt, lage kamers, dat stelt haast niks voor, maar ze zijn er wel, verborgen boven die ene kamer. Nou, dat is het, hè. Dan zegt dat die bovenste kamer een beeld is van de gemeente en een roeping van de kinderen gods in onze tijd. Dan blijkt dat ook inderdaad uit die vijf kamers die daarboven zijn. Dat heeft te maken met de roeping van de gemeente in onze tegenwoordige vijfde bedeling, op grond van de vijf, namelijk Gods werking in deze wereld, de openbaring van Gods genade, dat is ook vijf in deze wereld, enzovoorts. Je vindt het dus gewoon ook hier terug. Dus deze vijf, die wisten de verborgene dingen, uiteraard, zo hoort het ook, net zo goed als de vijf boeken van Mozes verborgenheden bevatten, maar ik zei al, Kiriat Jearim staat ook voor die verborgene dingen. Nou goed, die vijf man, die komen daar langs het huis van die Micha weer, En die weten meer dan de rest van het volk. En zeggen dus, weet gelieden ook dat in die huizen een efod is. En terafim, of een terafim, dat kan ook. En een gesneden en gegoten beeld. Zo weet nu wat u te doen zei. Dat was kennelijk vanzelfsprekend. En voor ons is het langzamerhand ook vanzelfsprekend wat er nu gebeuren moet. Meenemen, jazeker wel. Dus toen weken ze daarheen en kwamen aan het huis van de jongeling, want er stonden een verzameling huizen, dat staat ook in vers 14, hè, maar het is natuurlijk één leefgemeenschap, één huishouding. En dan staat er, toen weken zij daarheen en kwamen aan het huis van de jongeling, de leviet, ten huize dus van Micha. En zij vragen hem naar vrede, dat is de gewone manier, dat betekent ze kwamen de deur, zei shalom, shalom of zoiets, hè. Altijd al gebruikelijk geweest. Shalom. Maar u weet waar vrede vandaan komt. Want hij is onze vrede die deze twee tot één gemaakt heeft. En dus het eerste geboorterecht ook tot stand gebracht heeft. Maar daar hebben we van de week al over gehad uit Efeze 2. Dus vrede. Wat al een trefwoord. Het kenmerk van het nieuwe verbond. Vrede. Twee worden tot één. Goed. Ze vragen hem naar vrede en de 600 mannen die van de kinderen van Dan waren, want ze waren met 600 in totaal, de 600 kinderen van Dan met hun krijgswapen aangegord bleven staan aan de deur van de poort, of de deur namelijk de poort, dat kan ook hoor, hoef helemaal niet moeilijk over te doen. Maar die 5 gingen naar binnen, want die 5 wisten wat binnen was, die kenden de verborgenheden, begrijp je wel? Dus die regelde de zaak. De 5 mannen die gegaan waren om het land te verspieden, vers 7, die gingen op, kwamen daarheen in en namen weg. Die zeiden blijkbaar verder geen woord meer. Die vroegen ook niet naar gesneden beeld en efod. Ze vroegen naar vrede, maar ze vroegen niet naar een gesneden beeld en efod. Die namen ze gewoon mee. Alsof het van hen was. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. En typologisch gezien is het dat natuurlijk ook. Dus zij namen weg het gesneden beeld en de efod en de terafim, allemaal een beeld van de opgewekte Christus die hoge priester is naar de ordening van Melchizedek. En het gegoten beeld, ziet u dat er maar één beeld is? Het gegoten beeld, het was ook gesneden, maar het was ook een gegoten beeld. Dus het gegoten beeld en de priester nu bleef staan aan de deur van de poort of aan de deur namelijk de poort of zoiets, met de 600 mannen die met krijgswapenen aangegord waren. Als die nu ten huize van Micha waren ingegaan en het gesneden beeld, een van de terafim en het gegoten beeld, weggenomen hadden, zo zei de priester tot hen, wat doet gij lieden? Ik heb altijd de neiging om toch bij zo'n gelegenheid de Bijbel in omgangstaal te vertalen. Ik hou niet van zo'n Bijbel, maar soms heb ik ook wel goede ideeën, dan denk ik, dan vertaal je gewoon met, wat meu. Want de omgangstaal in wezen zou het zo uitdrukken, wat meu. Wat mot dat, hè? Goed, wat doet gij lieden? Wat over het algemeen een tamelijk domme vraag is, hè? Wat moet dat? Wat doet gij lieden? En ze zeiden tot hem, zwijg, daar weet ik ook iets voor in de omgangstaal, maar dat durf ik niet te zeggen. Ja, dan zit hij straks allemaal te lachen. Te... Goed, zwijg dus gewoon, hè? In Duits weet ik het trouwens ook, inmiddels. Zwijg, leg uw hand op. Ik hoor dat de mensen de oorlog meegemaakt hebben hier. Niet voor, maar goed. Zwijg, leg uw hand op uw mond, inderdaad dus. Leg uw hand op uw mond. Zo, hè. Mond dicht. En ga met ons. En wees ons tot vader en tot priester. Of tot vader, namelijk tot priester. Uiteraard. Dat hebben we al geleerd uit het voorgaande hoofdstuk. Waarna er een vraag gesteld wordt. Het is toch een beetje israelitisch dan wel joodsachtige manier van converseren. In de vorm van vragen. Namelijk, de vraag is, is het beter dat gij priester zijt voor het huis van één man? Of dat gij priester zijt voor één stam? Wat lijkt beter, voor een man of voor een stam? Een stam namelijk, staat erachter, namelijk een geslacht in Israël. Want hij was nu priester voor één man, Micha, en hij zou priester worden, als hij gewoon meeging met al zijn attributen, zou hij priester worden van de stam van Dan. Ik heb nog helemaal niet verteld wie die man is, hè? Leuk is dat, hè? Hij wordt niet genoemd bij naam. Het zou ook Eliezer geweest hebben kunnen zijn, geworden. Of Boas' broer, juist, inderdaad. Zou allemaal nog kunnen, hè? Maar daar hebben we het nog niet over. Maar hem wordt gewoon gevraagd, ben je niet lief, is het dan niet beter om priester te zijn voor een heel volk in plaats van één man? En inderdaad. Maar het verschil tussen één man en één volk is niet zo bar groot. Want het blijkt dat het volk waarvan Christus nu priester is, kan ook beschreven worden en wordt ook daadwerkelijk beschreven als één man. En aangezien het dan dus toch geen verschil maakt, is het ook de gewoonste zaak van de wereld dat hier het priesterschap overgaat van één man naar één volk. Dat maakt namelijk eigenlijk geen verschil. Want die ene man waar ik het over heb is uiteraard Christus. Maar de hele gemeente is die ene man, namelijk Christus. Eveneens dus de Efezebrief. En het is niet toevallig dat ik in Efeze terechtkom, hoewel het dat lijkt. Het is niet gepland, maar je komt daar gewoon terecht, omdat nou eenmaal de gemeentelijke waarheden in de Efezebrief uiteen worden gezet. Indien ergens, dan daar. En daar vind je ook inderdaad de gemeente een lichaam is waarvan Christus het hoofd is, en dat de gemeente bestaat uit leden van dat ene lichaam. En dus is er eenheid en vrede enzovoorts. En ik heb vanmorgen, geloof ik, al gezegd, wat het hoofd is voor het lichaam, dat is de hoge priester voor het volk, oftewel, dat is de herder voor de kudde. Ja, het middel waardoor het leven ontvangt, alles wat het lichaam nodig heeft, komt tot het lichaam via het hoofd. En alles wat het volk nodig heeft, komt tot het volk via de hoge priester. Want die brengt brood en wijn. Gaat dan ook door het hoofd het lichaam binnen. Dus het, ook in ons lichaam is het zo dat het hoofd voortbrengt voor het lichaam brood en wijn. Indien we tenminste geen geheel onhoudbaar zijn. Hè? Maar ik begrijp wat ik bedoel. Leven namelijk wordt door de hoge priester gebracht. En daar gaat het maar om. En verder, al wat de schapen nodig hebben, komt tot de schapen door de herder. Volstrekt hetzelfde. En de eerste plaats dat leven, namelijk het voedsel. Goed. Nou, dat allemaal weer terzijde. Er staat dus, is het beter dat gij priester zijt voor het huis van een man, of dat gij priester zijt voor een stam, namelijk een geslacht in Israël? Toen werd het hart van de priester vrolijk, want hij dacht, ha, nu kan ik promotie maken. Goeie gedachte. En zo was het ook. Maar het was ook de bedoeling natuurlijk. Dus de priester werd vrolijk. Hij nam de efod en het erefiem en een gesneden beeld. En hij kwam in het midden des volks. En het is nog steeds die man, die jongeling van Bethlehem Juda. De leviet dus. Uit het geslacht van Bethlehem Juda. Die daar als vreemdeling verkeerde volgens hoofdstuk 17 vers 8. Weet je wel. Die door Micha tot priester was aangesteld. Goed. Nou, hier ging hij dus bij Micha weg blijkbaar. Maar hij nam zijn hele functie en alles mee. En het werd van die Micha uit Efraïm overgedragen op Dan. Want, dan gaat hij weer, wat ik vanmorgen al zei en vanavond ook al min of meer gezegd heb. Benjamin is een beeld van het gelovig overblijven uit het tweestammenrijk. Uit Juda heet het dan. Maar Dan is een beeld van het gelovig overblijven uit het tienstammenrijk. En dus wat een tienstammenrijk, oftewel een Efraïm gegeven was, komt terecht bij de gelovigen daaruit, namelijk uitgebeeld in Dan. En meer speciaal in deze 600 die op weg gingen enzovoorts, zoals het een gelovige betaamt. Goed, nou, ik hoop dat u het gevolgd hebt, dan gaan we weer verder. Alzo keerden zij zich, vers 21, en togen voort en stelden de kinderkens en het vee en de bagage voor zich. En als zij nu verder van Micha's huis gekomen waren, het is net de uitocht uit Egypte trouwens ook, want er ging ook de hele haven ging mee. Hè? En net de uitocht uit Ur, want er ging ook de hele familie mee. Ik bleef onderweg nog wel wat achter toen, maar ze gingen allemaal weg in elk geval. Nou, als ze nu verre van Micha's huis gekomen waren, verre, dat zo, hè, zo werden de mannen zijnde in de huizen die bij het huis van Micha waren bijeengeroepen en ze achterhaalden de kinderen van Dan. Dus er werd een passie werd er gevormd, hè. Kent u dat niet, dat verschijnsel? Ik weet niet hoe zoiets heet in gewoon Nederlands, hè. Een passie heet dat, hè. Dan wordt de bevolking opgeroepen rondom de sheriff. Die heeft zijn Davidster ook op zijn... nooit opgevallen. Er staat alleen niet in dat hij Jood is. Hoewel ik dat dikwijls is, maar dan gaat het naar de sheriff. De Davidster ook. Heb je nooit gezien? Dus zeker wel. Ik heb het van de week niet verteld, maar als je, heb je een dollar? Moet je eens kijken wat er op een dollar staat. Er staat een teken, een papieren dollar. Hè? Zo'n bak, een emmer schijnt het te zijn, maar dat weet ik niet. Maar in ieder geval een dollar. Er staat het wapen op van de Verenigde Staten van Noord-Amerika. En merkwaardigerwijze vinden we daarop 13 Davidsterren in de vorm van, afgebeeld, gegroepeerd in de vorm van één Davidster. Waarna men zegt, sommigen zeggen, ik niet, maar sommigen zeggen, dat heb ik toevallig gehoord, die zeggen dan, dat is zo omdat Manasse, dat zou dan de Verenigde Staten zijn, hè, hoofdzakelijk, dat is de 13e stam van Israël. Eigenaardig, hè? Zoek het maar eens uit, ja, er zijn veel meer van dit soort merkwaardige dingen. Maar ik heb gezegd, als ze me te binnen schieten, zal ze vertellen. Nou schoten ze me heel ongepast te binnen. Dan ga ik weer verder. We hadden het over dat de bevolking wordt samengeroepen onder leiding van de sheriff. Of zoiets, zo gaat het in Amerika dan. Hè? Wordt de achtervolging ingezet op de veedieven of zo. Maar goed, het is allemaal cultuur dit. En hier gebeurt het ook. Dus die mensen worden bijeengeroepen. De omwonenden van Micha, kortom Eframieten, ze worden bijeengeroepen. En zij achterhaalden... deze Danieten, die dan de priester en heel zijn priesterschappen hebben gehouden, hadden meegenomen. Dus riepen zij de kinderen van Dan na, terwijl ik hun aangezichten omkeerde. Ze riepen ze na, en je ziet het helemaal voor je. De geschiedenis is ongewoon gedetailleerd. Ze riepen ze na, hé, wat moet dat? En ze keerden zich om, die Danieten, hè. En zeiden tot Micha, wat is dat? Wat is u dat gij bijeengeroepen zijt? Dus die zeggen ook weer, wat meu, hè. Allemaal van die tamelijk domme vragen en domme discussies, maar het wordt in detail ons medegedeeld. Toen zeide hij, Micha dus, gijlieden hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen. Dan zeggen we, dan zal het wel een afgodendienaar weer geweest zijn, maar u weet nou hoe het anders is, hè. God zelf zou zich immers zijn beelden maken, een beeld van zichzelf en zichzelf een beeld vormen. De Heer Jezus is God, maar dat is dan een God die toch gemaakt is door een God. Of door God, of misschien moet ik zeggen zelfs de God. Ik weet niet of u dat allemaal duidelijk is. Maar de Heer Jezus Christus, zoals wij die kennen, is inderdaad het beeld Gods. En dus door God gecreëerd, voor zover je dat zo zeggen mag. En ik zeg het laatste er weer bij, omdat ik er liever niet over discussieer nu. Hè? Maar goed, gijlieden hebt mijn goden die ik gemaakt had weggenomen. Mits gades de priester. En zijt weggegaan. En wat heb ik nu meer? Dan ben ik alles kwijt, wordt er gezegd. Hè? Wat heb ik nu meer? Wat is het dan dat gij tot mij zegt, wat is u? Dat is helemaal een rare discussie. Hè? De laatste zin, wat is het dan dat gij tot mij zegt, wat is u? Kun je ook vertalen met, hoezo, hoezo? Goed. Maar de kinderen van Dan zeiden tot hem, laat uw stem bij ons niet horen. Dus die hebben nog steeds geen betere tekst gevonden. Die zeggen gewoon, zwijg. Hand op je mond, laat uw stem bij ons niet horen. Blijft gewoon hetzelfde verhaal, hè. Moet gezwegen worden. Laat uw stem bij ons niet horen, opdat niet misschien mannen van bittere gemoeden, of van bittere ziel, staat er gewoon eigenlijk, maar goed, op u aanvallen en gij uw leven verliest en het leven of uw ziel van uw huis. Er staat dus 3 keer ziel, 1 keer vertaald met gemoeden en 2 maal met leven. En een bittere ziel is eigenlijk een dode ziel. Daar komt het op neer, hoor. Bitterheid is dood.
Het is bij David in de grotten.
Ja, ja. Ze waren bedroefd van ziel of zoiets, hè?
Maar er werd ook iets verborgen.
Jazeker. Kijk, dit is ook een kwestie van verbergen, want dat mond houden, dat zwijgen, dat is de uitdrukking van onze bedeling waarin niet gesproken wordt. God spreekt niet meer. Wat gesproken is, is voldoende, dat is genoteerd. En voor zover God spreekt, spreekt hij door het schriftelijke woord. Want hardop spreken is er niet meer bij. God zwijgt. Dat is deel van zijn verberging. En daar wordt hierover gesproken. Denk erom, de mond gaat dicht. Oftewel, de hemel sluit zich, God spreekt niet meer. God heeft alles gezegd wat er te zeggen viel. En daarmee uit. Het laatste woord, maar ook het eerste natuurlijk, maar het laatste woord was Christus. Want God heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon. En wij moeten ons houden, dat is inmiddels dan Hebreeën 2, we moeten ons houden aan hetgeen gesproken is. Respectievelijk dus Hebreeën 1 vers 1 en Hebreeën 2 vers 1 was dat. Goed, dan gaan we weer verder. Alzo gingen de kinderen van Dan hun weegs. En Micha, dus toch de weg, weet je wel, de bekende weg waar we het al een paar maal over gehad hebben. En Micha ziende dat ze sterker waren dan hij, zo keerde hij om en kwam weder tot zijn huis. Daar is dus sprake van verberging. Zij dan namen wat Micha gemaakt had en de priester, of namelijk de priester die hij gehad had, want dat kan ook. En kwamen te Laïs. En dan gaat het verhaal weer gewoon snel. Ze kwamen waar ze zouden heen gaan. Hè. Ze kwamen te Laïs, ze kwamen bij die leeuw tot een stil en zeker volk. En sloegen hem met de scherpte de zwaards en de stad verbranden zijn met vuur. En de gedachte daarbij is simpelweg deze. Dat na de opstanding van Christus inderdaad de gelovigen de verborgen zegening in het Oude Testament, die van Kiriat Jearim bijvoorbeeld, claimden. En toen zij deel kregen aan de hoge priester na de ordening van Melchizedek onderweg, hè, want zo was het. Toen zij leerden omtrent de opgewekte Christus die aan Gods rechterhand zit, in de eerste plaats als de hoge priester na de ordening van Melchizedek. En toen ze daar leerden dat ze daar deel aan hadden, namen ze inderdaad de positie hun, die hun op grond van het Oude Testament, of beter, op grond van de in het Oude Testament verborgen waarheden toekwam. Dus kwamen zij te Laïs en namen Laïs in, zonder een enkel probleem. Want de gelovige is namelijk, of als hij tot geloof komt, gaat namelijk per definitie op weg naar een beloofde erfenis. En daar hoeft hij niks aan te doen, dat neemt hij gewoon in. Betrekkelijk zonder slag of stoot, omdat in principe de strijd al geweest is. Dat is hier ook zo, want de Heer had van tevoren allang via de priester, diezelfde priester, maar nog niet bekend aan alle 600, maar wel aan die 5, hè, had allang bekend gemaakt van dit is inderdaad de weg des Heren. De weg welke gij zult heen trekken is voor de Heren, stond er in vers 6 van ditzelfde hoofdstuk. Nou, dat is de betekenis van het verhaal. En zo namen zij die stad in. Dat is een stad niet naar de oude mens, zal ik dan maar zeggen. Maar is een stad naar de nieuwe mens, is een nieuwe schepping. Dat staat er trouwens ook. Want laat ik nou verder lezen. Er staat namelijk in vers 28. Er was niemand die hen verloste, want zij was verre van Sidon. De naam Sidon mag dan in verband met de stad en de aard van de stad genoemd zijn. Met de stad Simon, Sidon als zodanig had het niks te maken. En vandaar kwam dus ook niet de verlossing. Dus er was niemand die aan verloste. Zij hadden niets met enige mens te doen. En u merkt, dit is de herhaling van wat eerder in het hoofdstuk stond. En zij lag in het dal dat bij Bet Rehob is. En dat heb ik vanmorgen al aangehaald. Want Bet Rehob is het ruime huis. Bet is een huis en Rehob is een breedte eigenlijk. Een verbreding. Dat is denkelijk de beste vertaling. Hoewel het gewoonlijk ook vertaald wordt met straat. Maar ik heb het al uitgelegd, het gaat om een breedte tussen de huizen door, of waar tussen dan ook maar. Hè? Dat is nou eenmaal een straat. Een brede ruimte waardoor men, of waarin men zich bewegen kan. Bet Rehob. Het is inderdaad juist, iemand vroeg dat, het is inderdaad juist, het woord houdt verband met Rehoboot. Wat eigenlijk Rehoboot is dan. Want Rehoboot is dan het meervoud van dit woord Rehob. Dan is het dus niet ruimte, maar ruimten. Maar in de praktijk komt het op hetzelfde neer. Maar niet alleen maar ruimte als zodanig, maar uitdrukkelijk een ruimere plaats. Bet Rehob zou je dus eigenlijk moeten vertalen met een ruimer huis. Een verbreding. En dat was de aanleiding waardoor ik vanmorgen ineens kwam te praten over de verruiming, de verbreding van de opgaande weg in, naar het noorden, ook een opgaande weg, de verbreding van de opgaande weg in de grote piramide. De grote galerij dus. Die ineens breder, maar boven alles ook hoger wordt. Maar dat spreekt over de roeping van de gemeente. De roeping van de gemeente boven die roeping van Israël. Of meer in het algemeen, maar dat is echt een veralgemenisering. Het spreekt in ieder geval over het nieuwe verbond. Wat ruimer is dan het oude. En je weet, je wordt onder het oude verbond ingekrimpt met touwen dan misschien. Maar onder het nieuwe verbond betekent zo'n inkrimping niks. Dus het is een verruiming. Je kunt zelfs van Simpson, die ook uit Soren en Estel afkomt, zoals zeggen. Hij verruimde zich, dat wil zeggen de touwtjes braken enzovoorts. Iets dergelijks is het. Dus, Laïs lag bij Bet Rehob, een ruimer huis, een groter huis betekent het dus letterlijk. En dan staat er meteen, daarna herbouwden zij de stad, want Laïs, dat dan wordt, is in principe natuurlijk een beeld van nieuw huis, wedergeboorte, nieuwe schepping en dus van iets wat herbouwd is. En daarom gebeurt het hier met die stad ook. Het versterkt de betekenis die we al kenden. Daarna herbouwden zij de stad. Dat is trouwens ook in het algemeen een uitbeelding van het nieuwe verbond, want het nieuwe verbond zou komen uitdrukkelijk in de plaats van een oude. Het oude was te krap, daar kon men niet aan voldoen. Of het oude was te zwaar, als je het tenminste ziet als een last, hè, was het te zwaar. Dus wordt er een nieuw gemaakt wat als ruimte groter is en wat als last dus lichter is. Dus daarna herbouwden zij de stad, waarbij bouwen op zich al een verwijzing is naar het begrip zoon. Hetzelfde woord, hè? Ben, bana, bouwen. Bouwen komt altijd tot stand door de zoon. Ja, zelfs de herbouw van Jericho, ja, lees het maar eens. Hè? Maar dat hebben we hier ook al eens besproken. Dus zij herbouwden de stad en wonen daarin. En ze noemden de naam der stad dan. Soms denk ik, vindingrijk waren ze niet, maar dat doet er ook verder niet toe. Zij noemden de naam der stad dan. Vandaar dat we bij het noemen van de naam dan adreskundig maar zelden denken aan het gebied ten westen van Juda. Hoewel dat het oorspronkelijke gebied is van Dan. Maar we denken bij Dan inderdaad aan het allernoordelijkste deel, want daar wordt die plaats inderdaad aangeduid als Dan. En het is zelfs zo, ik weet niet of het de eerste keer is, maar hier die inrichter zelf wordt nog meteen gesproken over van Dan tot Berseba. Dat is, meen ik, in het volgende verhaal ergens. Ik dacht in hoofdstuk 20, als ik het goed had. Nou, dan kan ik het zo gauw niet vinden. Oh, 20 vers 1, ja. Toen togen alle kinderen Israëls uit en de vergadering verzamelde zich als één man van Dan af tot Berseba toe. Dus meteen in het volgende hoofdstuk wordt Dan al beschouwd als de uiterste noordelijkste gebied van Palestina, van Canaan dus. Dus wordt meteen spreekwoordelijk. En dat blijft de betekenis tegen. Bij Dan denk je aan het uiterste noorden en bij noorden zou je moeten denken aan de hemel zelf eigenlijk. De hoogst denkbare plaats. En verder is dat dan in het noorden het dubbele deel, want er was eerst al het enkele deel naast Juda en ten zuiden van Efraïm. Maar nu kwam het dubbele deel, het noordelijke deel erbij, wat opnieuw dus een illustratie is van de gemeente. Dus zij noemde de naam de stad Dan naar de naam huns vaders, Dan, die aan Israël geboren was, die dus aan Jacob geboren was. Hoewel de naam deze stad tevoren Laïs was. Dat staat er natuurlijk zo uitdrukkelijk opdat we beide namen zouden onthouden. De stad heet of leeuw of rechter. Richter dus dan. Maar uitdrukkelijke verbinding blijft bestaan met denk erom, het was Lezem, oftewel Laïs, het was de leeuw. Toch. Nou, dan staat er in vers 30. Even kijken of ik niks heb overgeslagen. Nee, gaat nog wel. Dan staat er in vers 30... Oh ja, daar staat in vers 30. En de kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. Dat heb u toch, hè? Let nog even op, in vers 18. Nee, dat is goed. In vers 18 namen ze... Jazeker. Het gesneden beeld, de efod, de terefiem en het gegoten beeld. Er wordt ook het gegoten beeld nog genoemd. Maar hier is het gewoon maar één beeld. Er wordt maar over één beeld weer gesproken, want het was het natuurlijk ook. Namelijk het gesneden beeld. De kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. En nu, alsnog, wordt alsnog de identiteit bekendgemaakt van de Leviet, de jongeling uit Bethlehem, Juda. Want al die tijd is het alleen maar een Leviet uit Bethlehem, Juda. Waarom is dat? Opdat we zouden weten dat de Leviet is uit Bethlehem, Juda en terecht komt in Efraïm. Opdat we de namen van die stammen, en dus de betekenis ook van, de typologische betekenis van die namen van die stammen, zouden kennen. Dat we die bewust zouden zijn. Want een Leviet spreekt over priesterschap uit Bethlehem, Juda spreekt beide, zowel Bethlehem als Juda, spreekt over het huis van David en dus over koningschap. Hoewel Bethlehem natuurlijk ook spreekt over brood en dus over priesterschap weer, hè. Maar dus koning en priester, of priester en koning, een leviet uit Bethlehem Juda, en ik kwam in Efraïm, namelijk de eerstgeborene. En op die manier waren precies die drie stammen weer bij elkaar gebracht, hè? Die drie waar we het over gehad hadden. De eerstgeborene, de koning en de priester, maar we weten het, hoort één te zijn. Eerstgeboorterecht is onder andere het dubbele deel, het koningschap, het priesterschap. Nou, dus in die ene persoon, dus jongeling, wordt dat voorgesteld. De vraag was, wie is hij? En ik heb meteen al gezegd, nou, ik ken maar één die priester is en koning en bovendien eerstgeborene en dubbele vrucht draagt, Efraïm. Dat kan natuurlijk, en uit Jozef is ook nog, net als Efraïm. Dus dat kan moeilijk anders zijn dan de Heer Jezus. Maar hier staat het ook. En er komt een hele moeilijke tekst. En een paar haken en ogen zitten eraan. Maar er staat in vers 30. De kinderen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. Dat komt overeen met het begrip jongeling. Dat wil zeggen, er wordt iets opgewekt. Het is een zoon, oprichten van het beeld enzovoorts. Hè. En dan staat er, en Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse. Hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Zodat deze Levitische man uit Bethlehem Juda, die in Efraïm terechtkwam bij Micha, dat blijkt de eerste priester geweest te zijn in de stam van Dan. In die alternatieve, ja, buiten-Joodse, maar van de Joodse afgeleide godsdienst. Dat is deze man. Maar wie is deze man? Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse. En daar wordt het echt moeilijk. Het is namelijk, er staat hier namelijk iets wat de vertalers kunnen er ook weinig aan doen. Ze hebben namelijk alles vertaald wat ze hebben zien staan op een of andere wijze in het Hebreeuws. En daarom staat er Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse. Maar goed, Jonathan, beginnen we vooraan, hè. Jonathan kennen wij inderdaad als de zoon weer eens een keer van iemand. Zoals gebruikelijk, maar nu de zoon van Saul. De bekende zoon van Saul. Later blijkt hij ook vervangen te worden door een andere zoon van Saul. Heel goed, dat was David. Nou ja, schoonzoon, maar dat zeggen wij, hij niet. En dan er gewoon zoon, en daar gaat het maar om. Maar Jonathan was dus de aanvankelijke zoon, op een of andere wijze, van Saul. En daarna werd David officieel de zoon van Saul. De opvolger, erfgenaam en bovendien schoonzoon. Dus waar zou Jonathan dan een beeld van zijn? Makkelijk genoeg. Want wat wie Saul is, heb ik al verteld. Saul is een beeld van Israël, levend onder de wet. De verkorene Saul, de gekozene. Een kop groter dan alle andere mannen. Uit Benjamin, beeld van gelovig overblijfsel enzovoort. Maar levend onder het oude verbond. Daarom sterft hij ook. Want alles wat onder het oude verbond leeft, moet eerst sterven om daarna op te staan, wedergeboren te worden. Nou goed, deze Saul brengt dus een volgende generatie voor. Dat is Jonathan. En die krijgt niet de troon. Maar van Jonathan staat zelfs bij gelegenheid dat hij eigenlijk één van ziel was met David. Dat wil zeggen, het is eigenlijk dezelfde, dat staat er gewoon. Ik weet niet hoe de nieuwe vertalers dat doen, maar die vertalen het woord ziel nog alles met wezen. Sinds Genesis 1. Levende wezens vertalen ze dan in plaats van levende zielen. Maar als je die uitdrukking dat Jonathan en David één van ziel waren, als je dat zo vertaalt, staat er dat ze één wezen waren. Dus wezenlijk gelijk. In de letterlijke betekenis van de uitdrukking. Wezenlijk gelijk, met dank aan onze zuster hier. Ja. Ja, ik bedoel jou, Antje. Dat is wezenlijk gelijk. Nou goed, maar David is de koning. Wie is dan Jonathan? De priester dus. Zie? Saul is een beeld van Israël levend onder de wet. Onder het oude verbond. Dan komt de volgende generatie. Eerst Jonathan, maar die krijgt geen koningschap, hoewel hij toch dezelfde is als David. Maar David krijgt het koningschap. Wat beeld Jonathan dus uit? Het priesterschap. Na de ordening van Melchizedek, zodat het rijtje van twee getuigen weer een keer wordt aangevuld. Nu met de namen van David voor het koningschap en Jonathan voor het priesterschap. En Jonathan betekent Jehovah heeft gegeven, oftewel gegeven door Jehovah. Ja, gift van Jehovah. Maar goed, gift van God. Maar het is letterlijk gift van Jehovah, gave van Jehovah. Nou, wat heeft God ons gegeven? Wat ons betaamde, zeg ik altijd, omdat het in de Hebreeënbrief staat. Want wat hadden we nodig? Een hoge priester. En God heeft hem, Christus, tot hoge priester gesteld en als hoge priester aan ons gegeven. Wat overigens hetzelfde is als dat er in Efeze staat, God heeft hem uitermate verhoogd en gesteld aan zijn rechterhand, ver boven elke overheid, dat mag al naam niet genaamd worden, en heeft hem, vervolgens, aan de gemeente gegeven tot, heb je dat? Hij zit op een troon aan de rechterhand God, hij is dus eigenlijk koning, maar God heeft hem aan de gemeente gegeven tot, ja, dan zou je uit jezelf moeten zeggen tot hoge priester, omdat je dat gewoon weet, uit andere brieven. Maar daar heet het hoofd. Maar het is volstrekt hetzelfde, zoals ik al gezegd heb. Nou, daar is Jonathan weer de uitbeelding van. Van het hoge priesterschap van Christus. En dat komt inderdaad voort van onder de wet. Want het hele begrip van hoge priesterschap komt uit de wet. Komt uit Saul dus. Komt uit het oude verbond. En daarvan afgeleid wordt dan dat hoge priesterschap van het nieuwe verbond uitgebeeld in deze Jonathan. Nou goed, Jonathan sterft en David wordt koning. Dat is dus hetzelfde als... De een is priester, eerst krijgen we te maken met het priesterschap. Dat gaat eerst voorbij en dan openbaart zich de koning. En zodra Jonathan dood is... Ik zou zeggen, laat hij het niet horen en laat David het niet horen. Maar het is, je zou dus kunnen zeggen dat het... De aanstelling tot koning van David eigenlijk wachtte op de dood van Jonathan. Nou, zo gebeurde het in elk geval wel. Ik zeg het misschien wat suggestief of nog, of zelfs insinuerend. Maar niettemin, zo ging het wel. Nou, weten we dus weer. En hier verschijnt de Jonathan. En dan moeten we meteen al zeggen, dat is nog lang voordat die andere Jonathan verscheen hoor, dat weet ik wel. Maar het is een Jonathan, je zou eerst moeten denken, Jonathan, oh ja, priesterschap. Net als bij Eleazar, oh ja, priesterschap. En dat is hier ook zo, Jonathan, inderdaad, dat was die eerste priester, zo heette die. En hij was de zoon van Gerson. En Gerson, dan moet je meteen denken, Gerson. Inderdaad, dat stamt af van Levi, want Gerson, we hebben nog niet verder gelezen even, hè? Gerson... Is inderdaad een Levitische naam. Komt namelijk nog wel vaker voor. Maar Gerson is in ieder geval ook de zoon van Mozes. En Mozes als de broer van Aaron was uiteraard uit dezelfde stam als die van Aaron. Namelijk uit Levi. Zodat Mozes, maar dat heb ik al eerder gezegd, ook koningschap en priesterschap in zich verenigde eigenlijk. Maar hier staat, het was Jonathan, de zoon van Gerson, de zoon van Manasse. En er staat niet de zoon van Mozes. Dus dan schijnt het toch een andere te zijn. Maar dat is niet zo, alleen dat kun je in de vertaling niet meer zien. Laat ik nog even wat zeggen van Gerson. Gerson betekent zoveel als de verdrevene, de vluchteling. Degene die uitgedreven wordt, komt van garash. Hebreeuwse woord voor uitdrijven. Dus Gerson is degene die uitgedreven wordt, die terzijde staat. Maar dat is een perfecte beschrijving van de hoge priester. Zonder koning, dus de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want hij is de verdrevene, de uitgewezene, degene die buiten staat. Vluchteling, zo vertaalt men het ook, maar dat is iets vereenvoudigd. Ja, nou, de uitgedrevene, dat is het woord. Degene die dus naar buiten, de buiten gegooid is, uit de stad, of wat ook. Dat is Gerson. En dan staat er de zoon van Manasse. En niet de zoon van Mozes, zoals we zouden moeten verwachten. Maar in het Hebreeuws zijn we al wat dichter bij huis. Want hij is niet de zoon. Er staat de zoon van Manasse en niet de zoon van Moshe. En dan valt je meteen de overeenkomst van beide namen op. Want het verschil tussen deze beide namen van Manasse en Mozes is alleen maar één letter N. Noem. De N van Manasse. Want haal je de N uit Manasse, dan staat er Moshe. En dat is dus de vorm, de echte vorm, dus van de naam van Mozes. Ik dacht al, als ik nou te lang pauzeer, zijn ze me voor, zodat je me ziet hoe belangrijk timing is voor iemand die in het openbaar spreekt. Maar dat even terzijde. Nee, dat is waar, een conferencier moet zijn grap net, de pointen van zijn grap moet hij net vertellen, de pointen, maar Frans spreekt. Van zijn grap moet hij precies vertellen, net voordat iemand het begrijpt, zelf bedenkt. Hè? Dat is de moeilijkheid. Nou, dat is hier ook zo. Want u zegt nou ja, maar je kunt niet zomaar een M weghalen uit die naam Manasse. Nee, dat hebben de vertalers dus ook niet gedaan. Die hebben gezegd, hij staat er, dus nemen we mee. Dan Manasse. We weten allemaal dat het niet klopt, maar het staat er, dus we nemen hem mee. Maar in een Hebreeuwse Bijbel staat die N er wel, maar die staat er maar half tussen. Die staat namelijk een halve regel hoger. Niet een hele, een halve regel hoger. Hij hangt, heet dat in gewoon Nederlands. Hoewel dat niet helemaal klopt. Men zegt hij suspended. Maar in ieder geval, hij hangt. Hij steekt dus boven de... Nee, hoe moet je dat nou zeggen? Nou goed, hij staat in ieder geval een halve regel naar boven geschoven. Daar komt het op neer. Zo van, hij staat hier wel. Maar je moet hem eigenlijk weer weglaten. Of, hij staat hier niet, maar je zou hem ertussen kunnen zetten. Zodat we twee namen zouden moeten lezen, maar wij lezen technisch en historisch en zeggen dat kan niet, want of Gersom is de zoon van Manasse, of hij is de zoon van Mozes. Maar voor allebei, dat is een beetje moeilijk. Maar het gaat erom dat volgens de typologie hij de zoon van allebei zou kunnen zijn. Hij was de zoon van Mozes dus. Kijk, de Masoreten, die jongens dus die verantwoordelijk zijn al eeuwen geleden dus voor de overlevering aan ons van de Hebreeuwse tekst van het Oude Testament, min of meer, die hebben als verklaring, die zeggen nou, nee, het is zelfs sterker, er wordt gezegd dat de Masoreten zelf deze noem, deze N, ertussen gezet hebben. Daar moet je dan een verklaring voor bedenken. En de verklaring is dan dat hier sprake is van de meest afschrikwekkende vorm van afgoderij. Wat deze mensen zich mee bezighielden. Dat is iets wat nou al moeilijk bij ons overkomt, hopelijk. Maar zo leest men dat. Het is afgoderij. Eigen gemaakte godsdienst in strijd met de wet en dat soort dingen. Het is afgoderij. En om dan de naam van Mozes, die men zo eert, te sparen, om hem dan niet, of hem of zijn familie niet, die afgoderij in de schoenen te schuiven, heeft men er voorzichtig dan maar een noem tussen geschoven uit pieteit voor Mozes. Wat natuurlijk een dom verhaal is, want om het dan Manasse in zijn schoenen te schuiven, die er helemaal geen deel aan had, dat vind ik toch wel een beetje grof. Bovendien, wat doe je dan met het verhaal van het gouden kalf, dat immers gemaakt was door Aaron, dat was Mozes' broer, dus dat was van dezelfde familie. Daar heeft men zich dus kennelijk niet van ontdaan, of toen had men dit nog niet uitgevonden, of zoiets. Even allemaal van die dwaze redeneringen. Nee, de gedachte is gewoon, hij is de zoon van Mozes, daarom ook terecht een leviet. Maar door de naam van Mozes in verband te brengen met Manasse, wordt hij dus toch, want het is bijna dezelfde naam, wordt hij dus in verband gebracht met Jozef, want Manasse was de oudste zoon van Jozef, zodat hij nu dus ook in verband gebracht wordt met het eerstgeboorterecht. Want Manasse en Ephraim, dat is de bekende tweeling, weet je wel. Nou, daar gaat het nou maar om. Want het punt is namelijk dat Levi, of het priesterschap, of hoe dat maar heten mag, dat van Mozes dus ook, hè, dat Levi en het priesterschap samengevoegd zou moeten worden met het eerstgeboorterecht. Dat hoort één te zijn. Strikt genomen zou het priesterschap ook, als niemand ingegrepen had, als de Heer het niet veranderd had, zou het priesterschap terecht zijn gekomen bij Jozef. En als de Heer daarna nog niet ingegrepen had, zou het terecht gekomen zijn daadwerkelijk bij Manasse. Ja, maar God heeft er wat aan veranderd. Heeft een letter eruit gehaald of erin gezet. Dus, je moet zeggen eruit gehaald dan natuurlijk. Heeft een letter eruit gehaald als het ware. Kortom, hij heeft gezegd, nee, niet Jozef, maar Levi, wat de priesterschap aangaat. En vervolgens in de lijn van Jozef verder, niet Ephraim, maar Manasse voor het eerstgeboorterecht. Maar als het allemaal niet gebeurd was, waren we, of niet Manasse, maar Ephraim voor het eerstgeboorterecht, zodat Manasse ernaast stond. Dan is Manasse verdwenen. Maar het punt is gewoon dat die dingen eigenlijk bij elkaar horen en dat wordt hier gezegd. En de noem, die letter noem, de 50, heeft in de grond dezelfde betekenis als de 5 en staat, nou geef ik hem heel fundamenteel, staat voor het ingrijpen van God van buiten deze wereld in deze wereld. Met beginselen en principes anders dan deze wereld. Dat wil zeggen, de eerste beginselen der wereld worden gevat onder de 4. Dat is een vier namelijk. En als dan de vijf komt, weet u wel, dat is het verhaal van die vier vingers en die duim ook, hè. Als dan de vijf komt, is dat een grijpen, ook een grijpen, maar van de andere kant, van buitenaf. Overal waar God ingrijpt, is er sprake van de werking van de vijf. En aangezien eerste beginsel dat is deze wereld gevormd worden door wet, is dus genade onderdeel van, of een functie van, de vijf. Het is alweer tijd, zie ik. Dat vliegt niet uit, hè?
En die vijf staat ook vaak met de boom.
Nou, vaak is overdreven. Ik weet nog één plek waar zo'n vijf ook staat. Niet een vijf, toch? Maar een vijf staat echt hangend. Hangend aan de lijn. Alle letters hangen aan de lijn trouwens, eigenlijk. Daarom is het zo moeilijk om het uit te leggen. Alle letters worden hangend aan een denkbeeldige lijn geschreven. Maar in Genesis komen we, in Genesis 2 al, komen wij een vijfje tegen. Die is extra klein geschreven, maar gewoon wel op aan dezelfde lijn. Die staat er dus ook zo van, ik sta je wel, maar ik hoor je niet. Of ik sta je niet, maar ik hoor je wel. Het is moeilijk bekijkt. Hij zou er kunnen staan, maar ik hoor je eigenlijk niet. En de verklaring daarvan, dat is een heel goeie, is dat die, en, maar die zal ik niet uitgebreid geven, is dat die vijf ook inderdaad later er wel stond, namelijk in de naam van Abram, die tot Abraham werd. Dat is precies hetzelfde verschijnsel. De man heette Abram, maar God greep in zijn leven in, enzovoorts, om het dan eenvoudig te zeggen. Hij greep erin en hij zette daar dus iets in. Wat zette hij erin? Nou, wat het ook is, moet een vijf geweest zijn. Dat is nou typologisch taalgebruik ook, hè? Wat die Abraham ook gaf, de belofte dus die hij gaf, het is een vijf. Het was er eerst niet en daarna wel. Later staat er natuurlijk zeker in optima forma en al zijn grote staat het voor de roeping van de gemeente. Als dat geen vijf is, weet ik het niet meer. Als dat geen ingrijp is in de gang van zaken van de wereld, hè? Als dat geen onderbreken is van de ontwikkeling in de wereld en daarmee van de naam van Abraham bijvoorbeeld, dan weet ik het niet meer. Of een onderbreking in de naam van Mozes, waardoor het toch Manasse blijkt te zijn, hè? En noemde dan in, en 50 erin. Nou, daar gaat het dan. God breekt de gang van zaken in de wereld open en zet er wat tussen. Dat is heus niet de enige keer dat deze dingen voorkomen. Ik heb een lijst met, nou, in ieder geval tientallen voorbeelden van, of plaatsen, schriftplaatsen, waar woorden anders gespeld worden, waar letters anders geschreven worden. Dan hangen de 50, weet ik niet zo meer uit mijn hoofd, maar ik weet wel groot geschreven noemen. En zelfs op zijn kop geschreven. Ik meen in de psalm, als ik me goed herinner. Maar ik heb het recentelijk niet bekeken. Maar dat komt nogal eens voor, hoor. Afwijkende lezingen, dat wordt niet mee vertaald. Dat kan natuurlijk niet. Maar het heeft wel een betekenis. En niet een betekenis die men toeschrijft aan de Masoreten die in de middeleeuwen of zo die dingen zouden hebben uitgevonden. Integendeel, gaat ongetwijfeld veel verder terug. Nou, zo is het hier. Wij weten dus, maar elke Bijbelcommentaar zal u het vertellen. Er staat Manasse, maar het moet zijn Mosje. Er staat die Nun wel tussen, maar die hoort er niet tussen. Om een of andere reden. Maar daar moet je voorzichtig mee zijn. Je moet niet zeggen, die Nun is niet geïnspireerd. God heeft er niet tussen gezet. De gedachte is, hij stond er niet, maar God heeft hem er wel tussen gezet. Of, hij stond er wel, maar God heeft hem eruit gehaald. Het zou Manasse hebben moeten zijn, de eerstgeborene. Maar hij verdwijnt eruit en in plaats daarvan krijg je dan Mozes. Of andersom. Afhankelijk van waar je vandaan komt. Maar nog dieper erop ingaand, ik hoop dat u daar nog bij blijft dan. Nog dieper erop ingaand, die hele Nun, die staat natuurlijk toch uiteindelijk inderdaad ook voor onze bedeling. De roeping van de eerstgeborene in onze dagen. Waardoor in de heilshistorie, we kunnen niet schelen welke naam het dan is. Waarin in de heilshistorie die vijf gepoot wordt. Hè? God breekt het open, op u is de breuken, PRS, je kent het verhaal langzamerhand. En wat ertussen komt is onze tegenwoordige vijfde bedeling. Ik ben zo blij dat ik het ooit gevonden heb, de juiste nummering van die bedelingen. Want het zal blijken, maar of het van de week nog is, dat betwijfel ik dan natuurlijk. Het zal blijken dat we dat ook hard nodig hebben bij de bespreking van, deze, van de volgende hoofdstukken, waar we toch ons morgen in hopen te verdiepen. Maar waar het nou om gaat is inderdaad dat deze Jonathan is de kleinzoon van Mozes. Als we zo doorgaan in een nog hoger tempo zullen we morgen te maken krijgen met eveneens een Levitisch man uit Juda Bethlehem, maar dat had ik al aangekondigd in de volgende geschiedenis, maar daar krijgen we te maken met de kleinzoon van Aaron. Leuk, hè? Ja, zodat die geschiedenissen wel degelijk aan elkaar hangen. En ik moest deze natuurlijk wel eerst uitgebreid bespreken. Alvorens ook tot die volgende te kunnen overgaan. Die moet ik dan wel kort bespreken natuurlijk. Maar ik zal mijn best doen om dat dan wat meer systematisch en puntsgewijze te doen. Zodat ik toch op zijn minst een schema, een outline, hoe heet zoiets in het Nederlands? Hè? Hoe heet zoiets in het Nederlands? Een overzicht, ja. Nou, ik zal het nog eens in het woordenboek. Outline vind ik beter. Ik geef alleen de contouren, de omtrekken, de kaders of zoiets van de geschiedenis. Maar dat moet maar even weer wachten tot morgen.